gaan gemeente samen Gods woord openen en we lezen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het tweede hoofdstuk. Toen zij nu vertrokken waren, de wijzen uit het oosten, zie de engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom, zeggende: sta op en neemt u het kindeke en zijn moeder en vliet vlucht in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en eronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk ijverig onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israël, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Gemeente, waarom zijn wij toch zo verknocht aan Lucas 2 op de kerstdag? En voor sommige mensen, en soms denk ik wel eens voor heel veel mensen, is het een teleurstelling als op de kerstdag de dominee niet het Lucas-evangelie opent, maar Matteüs ons de geboortegeschiedenis van de Heere Jezus laat vertellen. En waarom is dat nou eigenlijk zo? Laten wij daar voor onszelf maar eens antwoord op geven. Kan het zijn dat wij de benadering van Matteüs een beetje te zakelijk vinden? Niet zo romantisch? Misschien wel somber? Sober? Of is er nog een andere reden? U mag er antwoord op geven. Maar laten we ons vanmorgen inspannen om helder te krijgen wat de evangelist Matteüs ons vanmorgen voorhoudt, de vlucht van de Heer Jezus naar Egypte. En wat als eerste opvalt, is dat opnieuw een engel verschijnt aan Jozef. En ik bedoel het zeer zeker niet oneerbiedig als ik zeg, de engelen zijn heel druk rondom en in de kerstgeschiedenis. Opnieuw dus een engel die aan Jozef verschijnt in een droom, zoals steeds in een droom aan Jozef een engel verschijnt. Maar voor Jozef is de inhoud en de geloofwaardigheid van die boodschap er beslist niet minder door en om. Toen Jozef wilde wegvluchten bij Maria vandaan, zei de engel dat hij dat vooral niet moest doen. Maar nu krijgt Jozef de opdracht om wel te vluchten. En onmiddellijk, terstond. En weer gehoorzaamt Jozef zoals steeds. En gemeente, dat is een geweldig bewijs ook en een heerlijk getuigenis van het geloof van Jozef. Want geloven is toch niet anders dan gehoorzamen. Gehoorzaam zijn aan God, die ook vandaag spreekt. We hebben geen zwijgende God. We hebben een sprekende God. Hij spreekt, gemeente, vandaag door zijn woord, dat in de allereerste plaats. En laten wij dan zijn woorden ook vooral voor waarachtig houden. Geen vraagtekens zetten, maar de uitroeptekens laten staan. God spreekt. De wijzen hebben nog maar zo heel kort geleden hun bezoek beëindigd aan Jozef, Maria en het kind. En het was hen uiteraard om het kind te doen. Ik hoop, gemeente, dat het ook ons, jonge vrienden, ouderen, om het kind te doen is, de Heere Jezus Christus. Maar ook zij, die wijzen uit het oosten, die worden gewaarschuwd in een droom. Er is iets vreselijks op handen, iets gruwelijks. Ze zijn in Jeruzalem geweest, dat weet u. Ze hebben daar de nodige informatie verworven omtrent de verwachting van de Messias die komen zal, die Israël verwacht. Ze hebben gehoord dat vanuit de profetieën is aangewezen, Bethlehem is de plaats waar het zal moeten gebeuren. Ondertussen is Herodes zeer belangstellend. Hij heeft de wijzen laten beloven, als jullie geweest zijn in Bethlehem, kom terug en vertel mij wat je gezien hebt, wat je opgemerkt hebt, wat je gehoord hebt. En dan komt het in vers 8. Opdat ook ik onderzoek naarstiglijk, ijverig, zorgvuldig al die dingen omtrent het kindje. En als gij het gevonden zult hebben, boodschapt het mij, opdat ook ik komen en het aanbidden. Wat een hypocriet. En wat een leugenaar. Want gemeente, wij weten ondertussen wel dat onder dat schijnheilige gewaad, onder die schijnheilige vroomheid van deze man, het zwaard verborgen gaat om het kind te doden. Maar de Heere gebiedt de wijze linea recta terug te keren naar huis en niet bij Herodes op visite te gaan. Laat die Herodes maar links liggen en ook zij gehoorzamen. Het is nacht, dat hebben we gelezen, maar het is geen stille nacht, het is geen heilige nacht. Het is een nacht vol van dreiging, vol van doodsdreiging. Het is een nacht waarin dingen op stapel staan te gebeuren die daglicht niet kunnen verdragen. Jozef en Maria zijn met hun toevertrouwde kind, met de Zoon van God, in diepe rust. En ik stel me zo voor, zeker Maria, na al die vermoeienissen, die reis die ze hebben moeten maken naar Bethlehem en de bevalling, het is allemaal geen kleinigheid geweest. De moeheid zal sporen hebben getrokken en nu komt er ineens een engel met het bevel van God om de schamele bezittingen bijeen te rapen en zich uit de voeten te maken. Weg moeten ze uit Bethlehem en een veilig heenkomen vinden in Egypte. Ze moeten niet wachten en ze moeten niet aarzelen en ze moeten niet talmen en ze moeten geen seconde uitstellen. Er is haast bij, ze moeten nu gaan. Sta op, neem het kindje tot u en zijn moeder. Hebt u gehoord? Eerst altijd dat kindje. Neem het kindje en zijn moeder. Kindje voorop. En vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeggen zal dat het veilig is om terug te keren. Hals over kop vanwege genadeloze, ja ik hoor het goed, genadeloze terreur. Jezus, de wettige koning van Israël, moet het veld ruimen voor een onwettige koning. Een koning-dictator. En ze vluchten met de hete adem van die kindermoordenaar in hun nek. En de geschenken die de wijzen hebben gebracht en achtergelaten komen nu van pas. Ziet u hoe God zorgt? Dat ze leeftocht hebben voor onderweg en dat ze kunnen bestaan daar in Egypte. God zorgt. Maar gemeente, ook dit, waar Jezus verschijnt, daar verdwijnt de rust. De boze zit niet stil, toen niet en ook nu niet. Maar is er dan reden om bang te zijn voor een kindje klein en teer? Voor zo'n broos, kwetsbaar, breekbaar schepseltje. Viermaal spreekt Matthäus van het kindeke, het kleine kind, het pantheon. Maar bedenk ondertussen wel dat dit kleine kind God is. Volop mens en tegelijkertijd de eeuwige God. En dat is het ondoorgrondelijke mysterie. Dat God in ons vlees, in ons bestaan is gekomen. Dat hij gekomen is in de Heere Jezus Christus. Dat hij verschijnt in onze geschiedenis. Gemeente, onze zaligheid, ons behoud hangt ervan af. En dat weet de boze maar al te goed. En daarom, als het ook maar enigszins zou kunnen, zou hij de verschijning van de Heer Jezus in deze wereld ongedaan willen maken. Maar hier hebt u het evangelie, dat Christus vrijwillig zijn goddelijke heerlijkheid verliet. En dat hij gekomen is in een dienstknechtsgestalte. Niet om te heersen, maar om te dienen. Gemeente, God zelf moest er aan te pas komen en wilde er aan te pas komen om ons mensen zo reddeloos diep gevallen en verloren te verlossen. Wat een evangelie. Christus is gekomen niet om zich te laten dienen, maar om te dienen met zijn leven en met zijn dood en met zijn opstandingsheerlijkheid. Hij is als dienstknecht gekomen, ons in alle dingen gelijk geworden met uitzondering van de zonde. De Satan richt overal zijn bolwerken op, richt overal zijn schansen op tegen Christus en altijd en overal mobiliseert hij alles tegen de Heere Jezus en tegen het evangelie. En hij kan en wil er alles voor gebruiken. Of je nou godsdienstig bent of niet godsdienstig bent, of je nou heel erg vroom of niet zo vroom bent, het maakt de duivel niet uit. Hij voedt de hoogmoed en tegelijkertijd ook de angst van Herodes, die bang is voor dat kind in de kribbe. Want Satan, gemeente, als u het nog niet weet, als jij het nog niet weet, maar de Satan weet het wel. Wie daar in die kribbe van Bethlehem ligt. Herodes duldt geen macht boven zich. Nou ja, dan nog net die macht van keizer Augustus. Maar daar stopt het dan ook. Dat hij een instrument is in de hand van de Satan. Hij ziet het niet. Hij zal het ook niet eens geloven. Het deert hem ook helemaal niet. Het is geen onkunde, het is geen onwetendheid. Want hij heeft de wijzen immers ook op bezoek gehad. En heeft de theologen van Jeruzalem gehoord. De profetieën zijn geduid. En de weg is gewezen naar Bethlehem. Daar moet je zijn. Maar toen ging Herodes niet mee. En ook de theologen van Jeruzalem bleven onverschillig op de plaats waar ze waren. Herodes dacht alleen maar aan zijn eigen positie en smeedde ondertussen zijn plannen. Want stel voor dat het nog waar is dat er een koning geboren is, de koning der Joden. Nou, dat is wat de weg te hebben geweten, maar niet de weg te gaan. Ik hoop, gemeente, dat voor niemand van ons moet gelden vanmorgen. Dat je onverschillig staat tegenover het evangelie, de weg geweten en de weg niet te gaan. Niet te buigen voor de koning van Bethlehem. In de nacht vlucht de Messias. En later zal hij in de nacht gevangen worden genomen. En dan is het niet Herodes, maar dan is het zijn eigen volk waarvoor hij gekomen is, dat hem gevangen neemt en dat zijn dood eist en dat hem kruisigt. Uw koning, wij hebben geen koning dan de keizer. Dat liegen ze, want ze moesten niks hebben van die keizer. Maar dan maar lieve Barnabas, op het tweetal gesteld op het feest, laat hem dan los, maar Jezus moet gekruisigd worden. En ook de hoge priester had het gezegd, het is toch beter dat één sterft voor het volk, voordat heel het volk te gronde gaat. Weer een profetie. Gemeente, daartoe is de Heere Jezus gekomen. Om in het gericht van God mijn plaats, jouw plaats in te nemen. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ben je ook de dood waard geworden? Heb jij ook het oordeel van God rechtvaardig verdiend? Ben jij het waard om voor altijd weggeworpen te worden? Gemeente, hoor dan het evangelie van Jezus die zegt, ik voor u. Herodes wil niets weten van dit kind en beraamt een moordaanslag op de Heere Jezus. En hij gaat in de uitvoering van zijn plannen grondig te werk. En hij richt een bloedbad aan onder de kindertjes van Bethlehem. En nu las ik ergens iemand die zei, ja, wacht even. Dat waren niet zo heel veel kinderen hoor, onder die leeftijd van zo'n beetje 2 jaar. Misschien tussen de 10 en de 20 kinderen, nou en? Is dat dan geen verschrikkelijke misdaad, of het er nou 100 of 10 zijn? Of je nou 2 of 20 kinderen vermoordt? Duizenden kinderen ondertussen worden vermoord in de moederschoot in Nederland. In dat land dat er prat op gaat, dat wij een hoge beschaving zijn, een hoge beschavingsgraad hebben. Volgens de Joden hoorde die Herodes niet eens op de troon. Herodes was een handlanger van keizer Augustus die het Joodse land bezet hield. En Herodes zat al 34 jaar als de zetbaas van Rome op de troon die hij veroverd had op de koningpriester voor hem. En de Joden konden zijn bloed wel drinken, ook omdat deze man de Torah, de heilige wet van God, terzijde had geschoven in de politieke besluitvorming. Geen wonder dat er meer dan eens opstandjes uitbraken en er complotten gesmeed werden tegen zijn regering. En dat wist Herodes. En hij schrikte dan ook niet voor terug om stevige maatregelen te nemen om zijn positie maar vooral te handhaven en veilig te stellen. Ook als het vrienden, zelfs als het familie of gezinsleden betrof. Zodra hij maar een vermoeden kreeg dat ze samenspanden tegen hem, dan werden ze gedood. Dan werden ze gedood. En dat ontlokte aan keizer Augustus, men zegt het grapje, je kunt maar beter het varken van Herodes zijn dan een van zijn kinderen of zijn echtgenoten of zijn schoonvader. Ze zijn allemaal vermoord, 3 van zijn eigen kinderen. Herodes, de dictator koning die geen onderkoning onder God wil zijn, gemeente, als macht niet in dienst staat van God, dan fungeert ze als een tegenmacht. Dan is ze demonisch. Ook al lijkt ze nog zo beschaafd. Maar als macht niet in dienst staat van de koning der koningen, is ze demonisch. Geen zegen, maar een vloek. Dan staat ze niet ten dienste van God en het welzijn van de naaste. Maar om het eigen ik nog verder op te tuigen en op te blazen. Waar woont die Herodes, jongens en meisjes? Waar woont Herodes? Nou zeg je, dat is nogal een simpele vraag. Natuurlijk, hij woont in Jeruzalem, in een paleis. Ouderen, weet u waar Herodes woont? Jonge vrienden, waar woont Herodes? Zou het kunnen zijn, ben je wel eens tegengekomen in je eigen hart, in je eigen leven? Zitten wij ook niet graag op een troon? Zoiets van mijn haan zal koning kraaien, mijn wil geschieden. Geniet je er ook zo van als mensen voor je buigen en als mensen je de lof toezingen? Voor heel veel mensen is de Bijbel vandaag onzin. U hebt het pas kunnen horen lezen dat in Nederland 60% van de inwoners zegt niets met God en zijn woord van doen te hebben en zelfs te willen hebben. Nee hoor, de Bijbel is een sprookjesboek. Geloof jij nog in de Bijbel? Geloof jij nog wat in de Bijbel staat? Ik kom, gemeente, uit een gezin dat helemaal van de kerk was weggegroeid. En toen God, jonge vrienden, mij overweldigde door zijn macht van liefde, toen hij mij ontdekte aan wie ik was, een zondaar, en ik geen been meer had om voor hem te bestaan. En dan krijg je het woord van God zo lief en je gaat lezen, je gaat de kerkdiensten lief krijgen. En ik ging 3 keer op een zondag naar de kerk. En om mij heen zeiden mensen tegen mijn ouders, je moet met die jongen naar de dokter. Je moet met die knul naar de psychiater, want er is iets niet goed in die bovenkamer. Hij heeft godsdienstwaanzin gekregen. Godsdienstwaanzin. Omdat je God de plaats geeft die God toekomt. Omdat je zijn woord gaat lezen en lief krijgt. Nou, er zijn heel wat landen waar dat woord van God verbannen is. Waar dat woord van God niet verkocht mag worden. Waar dat woord van God verboden lectuur is. Gemeente, ook bij ons sluipt het steeds meer binnen. Er zijn partijen die de invloed van het woord steeds verder willen minimaliseren. De christelijke school, de reformatorische school, de invloed van het woord van God in de samenleving moet vooral weg. En dan zou het kunnen zijn dat mensen zeggen, ik neem een neutrale positie in. En ieder moet maar zien. Maar is dat ook niet op subtiele manier een moord op het kind van Bethlehem? Als Jezus nog niet gekomen zou zijn om ons van onze tronen en troontjes te verlossen, van hoogmoed, geldingsdrift en machtswellust van het eigen dikke ik. Hij maakt vrij. En hij ontmaskert de leugen waar we van nature bij leven. Hij stelt de diagnose. Maar hij geeft ook het medicijn. Hij is het medicijn, Jezus Christus. In mijn eerste gemeente Loon op Zand gebruikten wij nog het vragenboekje van Hellenbroek. En ik herinner me, dat vond ik zo mooi, als we gekomen waren bij de namen van de Heere Jezus. Wat betekent nou die naam Jezus? En dan staat er, die gekomen is om ons te verlossen van het grootste kwaad. En ons te brengen bij het hoogste goed. En dan vroeg ik wel eens aan die jongens en die meiden, wat is nou het grootste kwaad in je leven? En de ouderen mogen het meezeggen vanmorgen. Wat is het grootste kwaad in jou, in uw leven? Maar wat is nou ook het hoogste goed dat je begeert en hebt leren kennen? Is dat de Heere Jezus die vrijmaakt van zonde, dood en die verlost uit de macht en de invloedssfeer van de boze. Wat een contrast tussen de Heere Jezus en Herodes. De een die keert zich tegen God en de naaste en de ander die keert zich naar God en de naaste. Jezus Christus is van zijn hoge hemeltroon afgekomen om hoogmoedige op macht beluste zondaren te verlossen. En nu moet hij vluchten. Hij is vluchteling en vreemdeling in deze wereld. En hij moet elders asiel zoeken vanwege de moordplannen van Herodes. Jozef schiet geen dozijn vragen op de engel af. En we lezen zelfs niet van één enkele vraag. Matthäus schrijft in vers 14, hij stond op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en vertrok naar Egypte. Jozef is, gemeente, nogmaals een heerlijk voorbeeld van geloof. Want geloof, weet je jonge vrienden wat geloof is? God geloven. Hebreeën 11 vers 6 zegt, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Wie tot hem komt moet geloven dat hij is en een beloner is. Dat hij beloont wie hem zoekt. Geloof is niet iets verdienstelijks. Geloof is niet een prestatie. Geloof is een gave van God. En hij werkt die gave door zijn woord en geest. Onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. God geloven op zijn woord als, wij zeggen wel eens onder elkaar als mensen. De een tegen de ander, ja, als je mij niet meer geloven kunt op mijn woord, houd het op. Als je me niet meer kunt vertrouwen, stopt het. Nou gemeente, als je de Heere niet vertrouwt, houd het ook op, dan sta je buiten het koninkrijk van God, dan is het verloren. Ongeloof is de diepste belediging van God. Ongeloof redeneert. Ongeloof zegt misschien ook vanmorgen bij deze geschiedenis, als God nou toch de Almachtige is, had hij het ook anders kunnen doen. Dan had hij vuur uit de hemel kunnen laten komen, neerdalend op Herodes. Hij had die Herodes terstond een hartinfarct kunnen bezorgen of een fatale hersenbloeding of zoiets. Mondige mensen eisen tekst en uitleg van God. De brutale mens wil dat God zich verantwoordt voor zijn rechtbank. Maar zo gaat het niet. Jozef is helemaal zeker van God. En daarom gehoorzaamt hij. En niet voor de eerste keer. Hij gehoorzaamde toen de engel hem gebood om Maria te nemen tot zijn vrouw, terwijl ze al zwanger was en in verwachting van het kind. En hij gehoorzaamde aan het gebod van de keizer om te gaan vanwege de registratieplicht naar Bethlehem. En ook nu gehoorzaamt hij niet aan die engel in de eerste plaats, maar aan God. Jozef, Maria en het kind Jezus op de vlucht. Het is niet zo lastig, jongens en meisjes, om ons daar een voorstelling bij te maken. Wij horen van duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Voor geweld, voor oorlog, voor klimaatverandering, voor wat het ook is, honger, ellende. Vind je het ook wel eens bijzonder dat wij nog in vrede mogen wonen? En dat we nog in een land wonen van zoveel welvaart. Ja, maar er zijn nog mensen op de voedselbank aangewezen. Nou, ik zou zeggen, dank God ervoor dat er dan nog voedselbanken zijn. Verwonder je wel eens over Gods goedheid in jouw leven. Het zijn de goedertierenheden des Heren. Die zijn niet alleen elke ochtend nieuw. Maar het zijn ook uw goedertierenheden dat ik er nog zijn mag en dat ik er nog ben. Ondertussen wordt het geloof van Jozef en Maria opnieuw zwaar beproefd. Gemeente, nog niet zo heel lang geleden heeft Maria de lofzang in haar lofzang gezongen, vol overtuiging. Machtigen heeft hij van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Maar nu komt die machtige belijdenis wel in de beproeving. En zomaar kan de twijfel toeslaan, de moedeloosheid je in de greep nemen. Maar wij horen hier geen enkele klacht. Deze mensen leven heel dicht bij de Heere. Ja, de helle hond kan ook nooit verder gaan dan de ruimte die God hem nu geboden heeft, gegeven heeft, gelaten heeft. En onthoud ook wat in Romeinen 8 zo mooi staat. Dat alle dingen moeten medewerken hen ten goede die God liefhebben. Jozef vlucht. In vers 14 staat dat hij vertrok. En er staat er eigenlijk in het grondwoord een woord dat je zou kunnen vertalen met hij week uit. Zoals mensen uitwijken ook nu om elders asiel aan te vragen. Jozef week uit naar Egypte. Waarom Egypte? Nou ja, je zegt God heeft dat zo geboden, ja zeker. Maar wij kunnen ook redeneren en zeggen, ja Egypte dat ligt wel voor de hand, want Egypte ligt buiten het machtsgebied van Herodes en daar wonen ook heel veel Joden, je weet wel. Op het Pinksterfeest zijn er ook heel veel Joden uit Egypte afkomstig, Alexandrië. Maar uiteindelijk is het God de Heere die Jozef met het kindeke en Maria gebied naar Egypte te gaan. En dan lezen we in vers 15 dat de Heer Jezus in Egypte blijft totdat Herodes gestorven is. En dat is ook een belofte. Totdat. Zoals ook wij, gemeente, leven onder het totdat als je nog niet bekeerd bent, als God, lieve jonge mensen, nog niet de eerste plaats in jouw leven heeft, dan leef je onder dat totdat je genadetijd voorbij is en dan. En als je God lief hebt, dan leef je onder dat totdat hij komt en alle dingen weder opricht en het grote heerlijke Godsrijk aanlicht. Totdat Herodes gestorven is. Meer dan eens wordt er gesproken over dat sterven van deze sterfelijke man Herodes. Nee, het kind hoeft geen moment langer in Egypte te blijven dan dat God zijn vader nodig acht. Maar nu staat er iets bij. Opdat vervuld wordt, vers 15, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Matthäus schrijft voor de Joden. En hij hanteert de Hebreeuwse tekst, niet de in zijn tijd gangbare Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, waar dan staat uit Egypte heb ik mijn kinderen geroepen, maar in het Hebreeuws staat, en dus ook in onze Statenbijbel, mijn zoon. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En zo laat Matthäus zien hoe oude profetieën in vervulling gaan. Voor de derde keer, drie keer op een rij doet hij dat hier in Matthäus 2. De schrift legt zichzelf uit. De schrift verklaart zichzelf. Dat is gereformeerde theologie. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat gaat dus terug op de profetie van Hosea, hoofdstuk 11, vers 1. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En de jongens en de meisjes weten wel, er was een tijd dat het volk van God Israël in Egypte woonde. Dat was in de tijd van Jozef, die door zijn broers verkocht was aan handelaren die hem als slaaf verhandelden naar Egypte. En niet heel veel later breekt er een hongersnood uit. En Jozef laat zijn hele familie overkomen, 66 zielen, en met het gezin van Jozef erbij 70 zielen daar in Egypte. En daar leven ze, en daar hebben ze het goed, totdat er nieuwe farao's komen, die Jozef niet eens gekend hebben. En dan wordt het moeilijk voor het volk van Israël. Want ze moeten daar ook niet blijven. Ze moeten terug naar het land dat God aan Abraham, Jacob en Isaac gegeven heeft. Wordt heel moeilijk. Dat volk groeit. En Farao ziet dat aan en wil dat volk beperken in zijn groei en omgang van. En net als Herodes werpt hij zich op de babytjes. Ze worden gedood, verdronken in de Nijl. Het gaat ten diepste om de belofte in dat volk aan Abraham gedaan. In uw nageslacht, in uw zaad, de Heer Jezus, zullen de volkeren van deze wereld gezegend worden. Dus Israël draagt in haar lendenen, in haar schoot, de Heer Jezus Christus. Zie je, de aanvallen van de boze, die niet stilzit. De afkondiging van de moederbelofte, Genesis 3, vers 15. Om maar te voorkomen dat de zaligmaker geboren zal worden. Nee, Farao was helemaal niet van plan om dat volk te laten gaan. Hij had een goedkope arbeidskracht eraan. Maar hij zet in op de totale vernietiging van dat volk. Een duivels plan. Een duivels plan. Maar God gaat zijn volk uitleiden. De gemeente weet wat nou ook zo ontdekkend is. Wat nu ook zo beschamend is. Wil dat volk zich wel laten uitleiden? Jawel. Ze willen onder dat juk van die slavendienst en die slavenarbeid uit. Kun je je wel voorstellen. Maar ze willen vrij zijn. Eigen meester, niemands knecht. Een eigen leven leiden. En niet de weg van God gaan. De weg van verlossing. Door de woestijn. Naar het beloofde land. Is er dan niet des te groter wonder dat God dit volk toch verloste. En Israël wordt er voortdurend aan herinnerd. En wij worden er ook elke zondag aan herinnerd. Voor zover de wet gelezen wordt uit Exodus 20 of Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God. Die u verlost hebt. Uit Egypteland, uit het diensthuis. Ik ben het. Die u verloste en verlossen wil. Uit elke vorm van slavernij. Israël, Gods kind, Gods zoon, maar helaas niet de voorbeeldige zoon die het had moeten zijn. En dat bleek wel in de dagen, ik zou zeggen dat bleek opnieuw in de dagen van Hosea. Waarin het volk zijn vrijheid verkwanseld heeft. Door de ware God in te ruilen voor de afgoden. En afgoden bestaan heus alleen niet uit hout en steen. Afgoden, zegt onze catechismus, dat is alles waar je hart en vertrouwen op stelt. Een afgod is alles dat je dient boven de Heer. Afgoden, gemeente, heten vandaag de dag misschien wel de mammon. Die geldzucht. Die hebzucht. Dat materialisme. Afgoden. Heb jij ze ook? Eerlijk zijn hoor. Heb jij ze ook? Afgoden? Wat is er nou wat je echt niet zou kunnen missen? Buiten God. Afgoden. En dan moet Hosea Israël bij bepalen hoe zondig het is. En u weet, en de jongens en de meisjes weten wellicht wat hij moest. We zouden zeggen, het is een hele absurde opdracht die hij van God krijgt. Hij moet de ontrouw van Israël aan God uitbeelden door een vrouw te trouwen die ontrouw aan Hosea zou zijn. Maar hij, Hosea, blijft trouw aan die vrouw. En Hosea doet wat God hem eist, opdricht, draagt. Gomer heet die ontrouwe vrouw en ze is een hoer, ze is een overspelige vrouw. En ze houdt het bij andere mannen, maar Hosea blijft trouw aan deze overspelige vrouw. En hij koopt haar zelfs vrij als ze zich in schulden heeft gestort. En dan zegt God, zo zijn jullie. Een overspelig volk. Je geeft je hart niet helemaal aan mij... Maar je zoekt het bij anderen, boeleerders. Ja, hoor je het af. Maar ik ben de trouwe. Die trouwe houdt en niet laat varen de werken van mijn handen. Ik houd mijn verbond tot in 1000 geslachten. Hij leidde Israël uit, veilig in die donkere nacht van de tiende plaag, achter het bloed van het paaslam, de Heere Jezus Christus. Achter hem ben ik veilig, alleen achter de Heere Jezus Christus. Gemeente, hij is de verlosser ook vandaag. En hij doet hier in deze geschiedenis de weg van Israël over. Hij is de volstrekt gehoorzame zoon. En nu moet hij vluchten naar Egypte. Beeld van lijden en van dood. En hij neemt zijn moeder, beeld van de kerk, mee. Achter hem aan. Stillekens achter hem de overste leidsman en voleinder van het geloof aan. En hij daalt af al dieper en dieper. En hij neemt zijn kerk mee. Met hem lijden, met hem sterven. Om met hem dan ook op te staan. Wat wilde hij zich diep en diep vernederen. Ik heb mijn zoon uit Egypteland geroepen. Hij is de weg van vernedering gegaan om gevangen vrijheid te schenken. Om los te maken die gebonden zijn in de schaduwen van de dood. Straks roept de Vader hem terug uit de dood. En dan mag zijn kerk hem volgen in de opstanding tot het eeuwig leven. Ik leef en gij zult leven. Een gemeente, hij laat zich ook vanmorgen niet onbetuigd. Maar hij biedt zichzelf aan als uw en jouw verlosser. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En hij is bij machte te verlossen uit al die banden, die knellen en die boeien. En misschien zeg je vanmorgen wel, ik kan mezelf er niet uit losmaken en niet uit bevrijden. Ik weet het. Maar hij kan het. Hij wil het. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ook als je door zwakheid opnieuw in zonde bent gevallen. En jezelf verfoeit. En misschien een walging hebt ook vanmorgen van jezelf. Maar in Christus kan ik hem, de Heer Jezus, niet en nooit meer tegenvallen. En uw gemeente is van 2-1. Sterven aan de Heer Jezus. Zoals Herodes. Of leven door de Heer Jezus Christus. Als Jozef en Maria. En ooit zei een oude dominee. En dat is al jaren geleden. En hij is al jaren overleden. Ooit zei die dominee in zijn preek, gemeente. Ik kan aan uw gezichten aflezen. En ik kan aan uw houding zien. Welke betekenis de Heer Jezus Christus heeft voor u. Of hij u tot een val of tot een opstanding is, zoals Simeon in zijn lied gezegd heeft. Augustus, Herodes en Pilatus, ze imponeren door hun macht en door hun optreden, door politie en soldaten, door legers. Maar Jezus, zonder gedaante, zonder heerlijkheid, dat hem zouden begeerd hebben. Wie ziet schoonheid in die koning der koningen? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus Christus, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Je trekt voor eeuwig, en daar ga ik de preek mee besluiten, je trekt voor eeuwig aan het kortste eind. Als je leeft aan hem voorbij. Bent u, ben jij zijn volgeling, zijn onderdaan geworden? Heer Jezus had maar één vraag nodig voor de gevallen Petrus. Heb je mij lief? Heb jij me lief? En daar, gemeente, draait uiteindelijk het hele geestelijke leven op. Want het geloof is werken door de liefde. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Oorlog tegen God, hoe subtiel ook gevoerd, verlies je altijd. Je zit op je eigen troon, of je bent van je troon afgegaan. En je gaat onder het kruis. kruis van de Heer Jezus is mij het leven geworden. En nu draag ik mijn kruis door Egypteland achter hem aan. Jezus Christus, die mijn leven is. Nou, je mag het zeggen vanmorgen. En u mag het zeggen. Wat is nou het beste? En wat is nou het heerlijkste? Zitten op je eigen troon? Of onder het kruis? Dat zaligend kruis achter de Heere Jezus Christus aan. Mijn verlosser, mijn Heere, mijn Heiland. Onze geloofsbelijdenis zegt, Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, een van de artikelen, en niemand die ons liever hebben wil dan Hij. Onthoud je het? Niemand die ons liever hebben wil dan Hij. Amen.